Dit is
Paperback Radio.
Het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Een nieuwe aflevering van Paperback Radio. En dit keer niet met 1 gast, maar met maar liefst 2. En ze komen ook van heinde en verre. De ene komt helemaal uit Meppel, de andere komt uit Weijen. Helemaal naar Scheltema op het Rokin in Amsterdam. Hartelijk welkom, heren. En nu wilt u natuurlijk weten, waar gaat dit over? Nou, het gaat over een, ik mag wel zeggen, een kloek boek. 1,5 kilo is het, geloof ik, hè?
Zei je? Ja, 1,2.
Heb je 1,2 kilo. 1,2. En nou, de titel, die kan je niet ontgaan, want die spat bijna van de cover. De titel is Bart, met een uitroepteken. En wie is Bart? Bart is de Van Gogh van de jingles. Het is geschreven door Jelle Boonstra, die zit hier ook aan tafel. En er staat als subtitel Een leven vol radio. Nou ja, dan mag je natuurlijk in een programma als Paperback Radio niet ontbreken. Welkom, heren.
Dankjewel.
Dit is een geschiedenisboek.
Ja, dat is het uiteindelijk wel geworden, denk ik, Jelle, toch?
Zeker, ja. Ja.
Want het beschrijft jouw bedrijf. Topformat?
Het bedrijf waar ik werk, Topformat, ja.
Maar is het niet jouw bedrijf?
Nee, het is niet mijn bedrijf. Nee, goddank.
Hoezo? ja, ondernemer.
Je bent
de creatieve man.
Ja, ik ben geen ondernemer.
Nee, duidelijk. Nou, terecht. Want,
ik heb van BTW weinig verstand.
Oh, heel goed. Het betreft dus het bedrijf Topformat, dat sowieso. Rens Groot was daar de baas?
De oprichter in 1975 was Ren Groot.
Ren Groot, ja.
En die is inmiddels sinds 2000 met pensioen.
Ja. Het afscheid wordt hier ook. Hij woont nu in een mooie villa in Bentveld.
Ja.
Hij heeft zich goed geboerd in ieder geval.
Ja, hij heeft zeker goed geboerd. Hij heeft er ook hard voor gewerkt, dus het is wel verdiend.
Ja. Jingles. Ik denk dat de meeste luisteraars zich niet eens realiseren hoeveel jingles ze om de oren krijgen op een dag. Mm. Want het gaat vrijwel ongemerkt, hè?
Ja, dat is eigenlijk het geheim van een goede jingle. Dat je niet denkt van, hey, daar heb je weer zo'n jingle. Maar dat je hem wel hoort en opmerkt en het liefst ook onthoudt en zou kunnen nazingen.
Ja.
Dan heb je een schot in de roos.
Juist. Nou, jij bent de expert. Ik denk dat sommige luisteraars jouw stem ook wel herkennen. Want die was verbonden aan Sky Radio.
Ja, klopt.
Onder meer?
Onder meer. Ik heb van 1995 tot 2008 alle vormgeving ingesproken voor Sky Radio. Dus eigenlijk de visitekaartjes uitgedeeld waar gesproken moest worden. En het ging over Sky. Dan mocht ik dat doen.
Ja. Je bent al heel vroeg geïnteresseerd geraakt, verslaafd geraakt, mag ik wel zeggen, aan radio. Hè?
Ja, ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was toen het fenomeen radio bij mij wel een behoorlijke indruk maakte. Ja, en dat is blijven hangen.
Hoe is dat gegaan? Hoe is jouw carrière opgestart?
Ik ben als jongetje geïnteresseerd geraakt doordat mijn oudere broers vooral veelvuldig naar de Engelse zeezenders luisterden. Wij woonden in Den Haag en die waren daar luid en duidelijk te ontvangen. Natuurlijk was daar ook Veronica te ontvangen in de 60e jaren. Maar mijn oudere broers die hielden wel van die Engelse piratenzenders. En die vonden
Caroline,
Radio London. En dat vonden ze wel interessante muziek die uitgezonden werd. En disjockeys, die hadden echte disjockeys. Bij Veronica was er toen nog meer sprake van presentatoren. Die toch wat netter waren nog dan de Engelse echte jocks. Ik vond het wel spannend, omdat ik ontdekte al heel snel dat ze tussen de muziek door, tussen de plaatjes door, van die kleine leuke deuntjes draaiden, waar dan de naam van de zender ingezongen werd. En ja, dat vond ik eigenlijk, dat interesseerde me, dat intrigeerde me. Ik vond het eigenlijk bijzonderder dan de plaatjes of de disjockeys.
Ja.
En daar, dat is altijd blijven hangen. Dat is altijd iets speciaals voor me geweest. Zo'n oorwurm die meteen mijn oren deed spitsen als zoiets op de radio te horen was. En tot zeg maar overmaat van ramp kwam een van mijn broers op een goede dag thuis met de LP van The Who, The Who Sell Out. En daar stonden die Radio London jingles op. Die ik dus op de radio altijd hoorde, op de Middengolf. En nu hoorde ik ze in echte goede geluidskwaliteit van een plaat afkomen. Ja, Toen was ik verkocht. Toen ben ik ze gaan verzamelen en gaan...
En toen heb je je beroep ervan gemaakt. Je bent eigenlijk een soort pionier op dat gebied in Nederland.
Ik denk dat wij in de tijd dat wij daarmee begonnen, in de zeg maar eind 70, begin 80 jaren met binnen het bedrijf Top Format met het maken van jingles, dat we wel degelijk een pioniersfunctie hadden. Er waren toen sowieso nog geen bedrijven in Nederland die dit deden.
Nee.
Die had je een aantal grote in Amerika. En in Nederland was het hele fenomeen jingle niet echt een algemeen goed, omdat er waren maar een paar zenders die er... Er waren sowieso maar een paar zenders die er voor een aanmerking kwamen om die dingen te gebruiken. En er waren maar een paar zenders en die ze ook daadwerkelijk lieten maken. De meeste zenders die dan jingles gebruikten, zoals de piratenzenders, die probeerden ze gewoon te stelen van bandjes die ze toevallig uit handen van kennissen kregen uit Amerika of Engeland.
Ja, prutsen dat ook zelf in elkaar.
En voor knipten, een groot deel. Een beetje beter knip- en plakwerk.
Ja.
Ja, zo ben ik natuurlijk ook begonnen. Met goed jatten en zelf creatief invullen. Ja.
Ja. We maken even een sprong in de tijd, van het begin naar het einde. Want wat doe je nu?
Ik doe nu een aantal dingen eigenlijk. Ik houd me enerzijds nog steeds bezig met jingles. Dat heb ik een hele lange tijd niet gedaan.
Want?
Ik heb in 2011, 12, toen zat ik op een soort tweesprong van wat wil ik nou? Wil ik nou door in de, als oude man op een gegeven moment in een studio met allemaal jonge mensen om je heen die nog niet de helft van je leeftijd zijn en die dan moet instrueren. Dat voelt ook een beetje onnatuurlijk. En er opende zich een nieuwe mogelijkheid. Wij werden distributeur en consultant van een softwarebedrijf uit Amerika. Dat software maakt voor radiostations, waarmee die stations de muziek samenstellen. En dat vond ik eigenlijk ook een buitengewoon interessante materie. Het had toch ook weer met radio te maken. Je hebt toch met dezelfde mensen min of meer te maken als met jingles. Namelijk toch vaak het management, de managementlaag van een zender. Maar ook met de muzieksamenstellers. En dat zijn toch over het algemeen erg leuke mensen om mee te sparren en te praten en ze te helpen om die muzieksamenstelling van zo'n radiozender zo goed mogelijk te laten verlopen.
Een muzikale identiteit te verschaffen.
Ja, en ook de handigheidjes te leren van zo'n softwareprogramma. Want je moet je voorstellen dat zo'n programma is zo goed als je het inricht en ermee omgaat. En als je daar handig in bent of heel slim mee omgaat, dan kun je daar heel veel profijt van hebben. Als je het verkeerd doet, dan kan het ook heel erg tegen je werken.
Juist.
Ik heb me daarin vastgebeten en ik heb daar jarenlang met plezier werk in gevonden. In het begeleiden van eigenlijk muzieksamenstellers.
Hmm.
En ook het verkopen van de software aan Nederlandse radiozenders. En, het is wel grappig om te vertellen dat alle landelijke commerciële radiozenders met die software zijn gaan werken. En ook een paar grote regionale radiozenders, publieke radiozenders.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld Radio 4. Radio 4 heeft dat ook omarmd. En die zijn er echt hartstikke blij mee, omdat het hen op ideeën brengt die je zelf vaak niet meer kunt bedenken. Dat je hebt natuurlijk van, ik doe maar wat. Je hebt van de Zauberflöte heb je, ik weet hoeveel uitvoeringen.
Ja.
En het grappige is dat met zo'n softwarepakket kun je, als je dat inderdaad goed gebruikt, op een uitvoering stuiten waarvan je denkt van, hé, dat is leuk.
Had ik zelf nooit aan gedacht.
Die heb ik lang niet gehoord. Ja, precies. Ja. Dus dat zijn voordelen. Nou, dat heb ik de hele tijd gedaan. Dat zit niet meer in mijn portefeuille om allerlei redenen. En ik ben de laatste tijd ben ik een beetje als vliegende kiep weer ingeroepen om te helpen met het maken van jingles. En
Vooral
het mixen van jinglepakketten. Omdat er ook door de hele coronamaatregelen lastiger geworden is voor klanten om erbij te zijn. Dus je moet veel meer op afstand werken, waardoor het hele proces meer tijd vergt. Dat is toch anders wanneer je een opdrachtgever naast je hebt zitten in een studio en je samen een product maakt waarbij je kunt overleggen van wil je die gitaar nou hard of zacht of wil je hem scherp of wil je hem wat warmer en ronder. Dat moet nu allemaal op afstand. Dus dat betekent het heen en weer sturen van files via het internet. En dat daar zit dus meer tijd tussen.
Veel gedoe.
Dat is veel gedoe.
Maar goed, het bloed kruipt nog steeds waar het niet kan gaan.
Precies.
U luistert naar het bronzen stemgeluid van Bart van Gogh. Over het boek, wat overigens niet door hem is geschreven, maar wel ingefluisterd, neem ik aan. En de auteur zit naast hem, weliswaar op 1,5 meter afstand.
Ja.
En dat is Jelle Boonstra. Jelle, wat heeft jou bewogen om dit kloekenboek te gaan schrijven?
Nou, ik heb altijd al wat met jingles gehad. Dat begon in mijn vormende jaren, toen Veronica en Noordzee op de zee lagen. Eigenlijk net dezelfde periode als waarin Bart zijn inspiratie vond. En ja, die stations concurreerden elkaar, zelfs met een bom van Veronica op het Noordzeeschip. Maar ze hadden allemaal wel dezelfde soort jingletjes. Go, go, whoopie, yesterday. Ja, ja. Dat waren de stijlvormen van de tijd. En ik vond het zo bijzonder. Hoe kan dat nou dat zij kennelijk dezelfde bron hebben? En toen vertelde iemand, ja, dat komt allemaal uit Dallas. Daar staan namelijk jinglefabrieken. Die maken voor 400-500 radiozenders in Amerika maken ze jingles. En die zetten ze op een demootje. Die bandjes komen hier en dan knippen ze eruit. En in Dallas hebben ze dus jinglefabrieken met studio's waar de hele dag koortjes jingles zitten te zingen.
Zo.
Het was ik een jaar of 15 en ik dacht, dat ga ik een keer zien. Daar ga ik een keer naartoe.
Jij naar Dallas?
Ja, dat is pas 20 jaar later of zo een keer gebeurd.
Oh, oké. Okay.
Maar het was wel iets dat triggerde en waarvan ik dacht, nou, daar wil ik eigenlijk alles van weten. En een paar jaar later, toen woonde ik in Brussel, studeerde aan de VU. En er waren allemaal vrije radiozenders op dat moment, 1980. En ik kwam bij Capital Radio terecht. Dat was een ratje toe van zenders en smaken en talen, want het was Frans, Nederlands en Engels. En iedereen deed nog wat. En ja, hoe maak je nou een soort eenheid ervan? Nou ja, met jingeltjes en met dingen. En ook wij pakten de schaar en, van Capital Radio in Parijs en Capital Radio in Londen.
Ja, ja.
Maakten wij een prachtig jinglepakket waar we jaren mee vooruit konden. En ja, dan hoor je het, hoe het mooi wordt. Hoe iedereen zich dan conformeert. Hoe je dus een stijl maakt, een stijlvorm meegeeft aan een radiozender, hè? Zoals een krant een typografie heeft,
ja.
En koppen en een mooie layout, kun je dat met een station ook doen. Ja, ik was er echt door gegrepen. Dat heeft me eigenlijk altijd als een soort hobby bezig weten te houden. Dus ja, toen ze vroegen, wil jij niet over onze Bart een boek schrijven? Ja,
wie vroeg je net?
Dat vroeg de directie van het bedrijf,
Lennart
Groot, inmiddels de zoon van de oprichter.
Ja, ja.
Die zei, nou, we zouden graag Bart in kaart willen brengen. En ja, dat verhaal van jingles, dat kan je eigenlijk pas vertellen als je een soort bedding maakt, waar die stroom doorheen wordt geleid. He, dus je ontkomt er eigenlijk ook niet aan om, laten we zeggen, de tijd te beschrijven. Het tijdsgewricht waarin radiozenders zich ontwikkelen. En ja, al met al is het een beetje doorgeschoten in.
Nou, dat kan je wel stellen. Het is 351 pagina's. Het is echt een mooi, dik, schitterend boek. Met ook veel foto's erin, veel illustraties. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan kom je allemaal namen tegen die we natuurlijk heel goed kennen. Dan gaan we zo meteen gaan we even een name dropping doen. Maar ik wil eerst nog even van Bart weten, wat is nou het geheim van een goede jingle? Neem de tijd.
Ja, het is, ik probeer dat altijd te comprimeren in een paar zinnen. En ook nog een beetje in begrijpelijke taal. Ja. Dat het niet te technisch gaat worden. Maar je zou kunnen zeggen, een goede jingle moet eigenlijk in korte tijd het gevoel, de naam van de afzender, dus of de radiozender of het programma of de presentator, maar wel ook het gevoel van die zender en die sfeer meegeven. En op zo'n manier dat het voor een luisteraar en aangenaam is en ook memorabel. Dat je echt na twee keer zo'n deuntje na kan zingen. En dat je het eigenlijk jaren later nog zou kunnen reproduceren als het om gevraagd wordt. En daar zijn natuurlijk talrijk goede voorbeelden van. En vooral ook in de reclamewereld, dat kan iedereen zich herinneren. Dat als jij zegt, was door en door schoon, dan roept de helft van de bevolking meteen erachteraan, niet duur. Dus dat, omdat dat ooit verbonden was aan Omo,
ja.
en de reclamespot. Heerlijk helder. Dat soort slogans, gecombineerd met een melodietje, want dat is vaak wel de crux, dat een goede tekst ook nog gecombineerd wordt met een heel handig melodietje dat makkelijk te onthouden is. En die combinatie, ja, als je die eenmaal hebt getroffen, dan ben je spekkoper als afzender.
Nou las ik, het is maar een kort stukje in het boek, maar ik vond het toch wel weer frappant, een klein stukje over Marianne de Garriga.
Ja.
Dat was een concurrent.
Nou.
Ik ken haar omdat ze min of meer mijn buurvrouw is geworden in Middelie, waar ze een boerderij kocht.
Ja.
En toen is ze verdwenen naar Thailand en daar is ze vermoord.
Ja, dat is...
Om het even heel kort te schetsen.
Dat is natuurlijk de trieste afloop van haar geschiedenis. Dat is, nou, Marianne Garriga was... Nou, ja,
maar ze was wel slim, want ik lees in het boek dat ze met in totaal, geloof ik, 16 minuten aan jingles wat ze heeft gemaakt. Of zoiets. Een klein fortuin bij elkaar heeft.
Nou, ik denk dat het wel iets meer is dan 16 minuten. Want ze heeft echt wel heel erg veel geschreven. En zij kon, inderdaad, zij was een van die mensen die...
Maar ze deed ook Loekie, geloof ik. Tuuntje van Loekie. Nou ja,
het tuuntje van Loekie heeft haar inderdaad niet echt windeieren gelegd, zeg maar. Ja. Dat schijnt een cadeautje geweest te zijn dat ze gekregen heeft van de founding father van Loekie, Maarten Toonder. Die zei van, ja, ik moet er ook een muziek bij hebben. Kun jij dat doen? En dat, nou ja, dat was, zo begon dat. Maar dat, ja, dat bleek uiteindelijk wel een heel erg goede greep te zijn. Ja. Want toen moet je ook erbij zeggen hoor, eerlijk is eerlijk. In die tijd waren de repetitieregels van de BUMA anders dan nu. Dus de revenuen vanuit de uitvoeringsorganisatie BUMA waren vele malen hoger dan ze tegenwoordig zijn. Toen werd dat afgerekend per minuut, maar op basis van gewoon wereldrepertoire muziek. Terwijl dat nu in een categorie achtergrondmuziek zit. Dit soort en
dat,
jingle.
En dat is minder betaald.
Een soort ongeschoven kindje. Drie hoog achter in Amsterdam.
Oh, okay.
Dus dat is wel de goede eind 60 jaar. Volgens mij is het in 67 geweest dat het begonnen is. Dat is wel de goede tijd geweest. En daar heeft ze inderdaad behoorlijk... Maar ze was ook gewoon goed. Zij kon inderdaad in 4-5 seconden het gevoel weergeven. En de herinnering... Voor een herinnering zorgen bij luisteraars. Ze kon het echt inbakken in een paar seconden tijd. En had hele goede mensen om zich heen die het voor haar arrangeerden. Want ze was tegelijkertijd ook best wel redelijk onzeker in de uitvoering. Dus ze had bijvoorbeeld Hans Vermeulen, die ook naar Thailand
is gegaan. Daar is ze naar naartoe gegaan.
Die was haar rechterhand qua arrangementen en uitvoeren. Die wist wel hoe dat dan even goed door een bandje op de band gezet moet worden.
Allebei leven ze niet meer.
Helaas.
Helaas. Jelle, het is een boek van 350 pagina's. Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
Nou, dat heeft wel een half jaar in beslag genomen, al met al.
Dat vind ik nog snel.
Ja, ook wel een beetje geholpen of belemmerd door de corona, hoor. Want mensen, hun hoofd stond er niet echt naar, heb ik gemerkt. Wij zouden, Bart en ik, naar Dallas gaan, naar de bakermat van de jingle, om daar eens rond te kijken. En daar met allerlei mensen te praten, had ik eigenlijk ook gehoopt om daar een soort roadmovie van te maken. Hè? Bart gaat naar de bakermat van de jingles en dan winden we het er allemaal omheen wat er allemaal verder te vertellen valt. Dus het was een omvangrijk project. En ja, het dicteerde eigenlijk ook het onderwerp om er steeds meer mensen over aan het woord te laten.
Ja, met hoeveel mensen heb je gesproken?
Nou, toch wel een man of 40, 45 denk ik in totaal. Ja. Want soms dan dacht je, hoe zat het nou precies? Of als je jaren een basstem bent geweest op jingles. Ja, hoe gaat het dan met je als je 75 bent? En je hebt daar jarenlang je ziel en zaligheid ingestopt. En ik kom nu tot de ontdekking dat basstemmen op jingles uit zijn. Ja, hoe leef je dan?
Over wie heb je het nu?
Over Pim Roos. Die op de meeste pakketten van Topformat een soort solide basis is geweest. Ja, ik was ook gewoon heel nieuwsgierig naar die mensen. Hè? Hoe kijk ik daar nou op terug? Hoe was het om een hele leven lang jingles te zingen? Hè? Dat radio is lid, wie goes daar? En dat maal 30 en dan 5 keer dubbelen. Dus ja, dan ben je jaren bezig, dagen met studiosessies om allemaal hele korte dingetjes te zingen. Sky Radio, Radio Slesvig Holstein. Doet dat iets met je hoofd?
Ja.
Dan hol dat ergens over dwars uit dan. Leuk om daar eens naar te informeren. Iedereen kijkt daar met genoeg op terug overigens.
Voor wie is dit boek bedoeld eigenlijk?
Ja, voor verschillende groepen. Radioliefhebbers denk ik met name. Mensen die het hebben meegemaakt als luisteraar. Al die mensen die eraan hebben meegewerkt. Want het gaat over de Haagse piraten, de landpiraten die er verder van kwamen. De zeezenders, de commerciële zenders die in 1988 begonnen. Zoals Radio 10, Sky Radio en alles wat daar achteraan kwam. Ja, ja. Het heeft natuurlijk ook mensen gevormd. Het was een soundtrack van hun leven. Hè? Ja. Ze weten nog precies waar ze waren toen Veronica ophield. Toen Radio 10 begon. Die mensen hebben dat allemaal doorleefd, hebben erin meegeleefd.
Een soort jeugdsentiment.
Ja, ja, en die jingles passen natuurlijk heel erg in dat collectieve geheugen. Als jij iets hoort, 192, goed idee. Een jingletje van Veronica van vroeger, ja. Hè, waar je werkte. Ja, dat kun je meteen meezingen. Ook al gaan er 30, 40 jaar overheen. Dat klopt, ja. Het zit nog gewoon ergens in je vortex, denk ik.
Nu heb ik jullie, we draaien altijd twee plaatjes in deze uitzending. En jullie zijn met z'n tweeën, dus hebben we besloten dat ieder één plaatje mag uitzoeken. En Jelle mag eerst. Maar die heeft het geschreven.
Nou, dat is mooi, hè? Eindelijk.
Vertel maar, wat heb je.
Dat is een prioriteitsstelling die mij wel bevalt. Ja, ik hou niet alleen van jingles, maar ik hou ook van artiesten die heel goed kunnen zingen. Mensen die vocaal aan de top zitten. Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over Simon & Garfunkel. En de plaat die we draaien, die komt van hun album A Bridge Over Troubled Water. Erg interessant, want Roy Haley was hun producer en technicus. En die had een speciaal trucje bedacht om die mannen op te nemen. En Simon & Garfunkel klonken alleen als Simon & Garfunkel als ze eerst bij één microfoon samenzongen. En dan Art Garfunkel links en dan Paul Simon rechts. En als je dat mixte, dan had je de Art Garfunkel en Paul Simon sound. En anders niet. Dat trok het op niks. En dit nummer is heel erg aardig, vind ik. Want op dat album werd volop geëxperimenteerd. En zij doen alle koortjes in dit nummer. De Loneliest Boy in New York in de galmkamer. Er hangt dan ergens in zo'n studio een hele grote plaat, geïsoleerd in een aparte kamer. Die vangt dan geluiden op die je gaat galmen. Dat stuur je aan met het mengpaneel. Maar zij gingen fysiek in dat hok staan. Zo zingen naar die galmplaat.
Ja, ja.
En dan krijg je dus een heel raar spookachtig geluid. Ja, ik vind dat geweldig om te horen.
Nou, zo leer je nog eens wat. Hoe heet het nummer ook weer?
De Only.
Iets met Boy in New York?
Ja, the only living boy in New York. Ja,
oké, daar komt hij.
Ik moet geheugen doen en dat hangt er dan met de rafels bij, zoals je hoort.
We gaan luisteren.
Shines on me, the only living boy in New York.
The Only Living Boy in New York van Simon & Garfunkel. Aangeboden door Jelle Boonstra, de auteur van het boek Bart de Van Gogh van de Jingles. Die titel is natuurlijk met een knipoog, hè? Neem ik aan.
Ja, en die lag eigenlijk zo voor de hand dat we er helemaal niet aan hadden gedacht om het boek zo te noemen. Maar ja, Bart is natuurlijk heel erg gewend aan dat iedereen zegt, ben je familie van?
Ja, dus, ja en wat die... zegt hij dan? Oh, nee, dat gaat hij zo meteen zelf.
Ja, dan moet je zelf maar vertellen. Het is een vrij ingewikkelde sociologie, geloof ik, van de familie.
Oké. Okay.
Maar goed, iedereen sloeg erop aan. Dus we hebben er eigenlijk voor het Das Übrige gekozen, uiteindelijk.
Juist. Heeft het je veel moeite gekost om al die mensen bij elkaar te krijgen? In deze tijd?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben net voor de coronatijd begonnen. Dus ik heb heel veel met mensen gesproken. Of in tuinen in de zomer. Maar heel veel ook via hikkende en proestende Skype-verbindingen. En dat werd toch wel wat minder. Omdat je dan het idee hebt, ik kom er net niet tot aan de kern. Dus dat waren lange gesprekken. En niet altijd naar mijn zin, moet ik zeggen.
Nee, wat, hoe bedoel je?
Nou, we hebben bijvoorbeeld met John Wolfert gesproken.
Dus, met?
John Wolfert, dat is een hele belangrijke man in het jinglevak. Omdat hij in Dallas langjarig het belangrijkste jinglebedrijf heeft gemaakt. Top Format heeft de eerste jaren in de samenwerking de banden die zij maakten, bijvoorbeeld voor WABC, voor de Nederlandse markt ingezongen. Daarna ook voor de Duitsers en de Russen en de Noorden en de IJslanders. En de aanvoer van dat alles kwam uit Dallas, uit zo'n jinglefabriek, waar John Wolfert allerlei mensen aan het werk had om allerlei pakketten te maken. Dus dat is een hele belangrijke man. Niet alleen omdat hij centrale spil was in dat vak, maar ook omdat hij een heel belangrijke leermeester werd van Bart van Gogh. He, in een vak waar geen school voor bestaat. Ja, hoe moet je het leren? Waar moet je rekening mee houden? Hoe moet je dat doen? Hoe zorg je dat je in de cacophonie van een radiozender iets maakt wat beklijft?
Kenmerkend is, ja.
Ja, dus Bart die ging daar vaak naartoe. Die ging ook eerst in zijn vakantie eens luisteren hoe dat allemaal ging daar in Dallas. En toen kwam daar steeds een nauwgezetter samenwerking uit voort. Omdat grote Duitse stations die wilden dan niet meer hun naam zingen in iets wat al was gemaakt, maar zelf iets laten schrijven wat precies paste. Hmm. Dus Bart is daar heel vaak geweest. Die samenwerking was heel erg goed. Hij heeft er gigantisch veel van geleerd. Dus ja, dat was natuurlijk wel een vaatje om af te tappen.
Ja, en is Top Format een kloon van die Dallas fabriek?
Nee. 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 Nee.
Wat is het verschil?
Om te beginnen doen wij ook andere dingen dan alleen jingles. We doen ook reclamespots en tegenwoordig ook podcasts. En we hebben een eigen muzieklibrary, zeg maar stokmuziek. Zoals je stokfoto's hebt, heb je ook stokmuziek. Daar zitten wij ook in. En Jam is echt een bedrijf dat zich concentreert op jingles. En ook alleen voornamelijk in de Noord- en Zuid-Amerikaanse markt opereert. Terwijl wij in Europa toen met een weerwar van talen en landen te maken hebben. Dat is een heel ander soort bedrijf ook. In eerste instantie hebben wij min of meer gefungeerd als zeg maar copycat. Wij kregen inderdaad de orkestbanden uit Amerika en die zongen we opnieuw in de, zoals de Amerikanen zeggen, de funny languages. Daar verstonden ze dus echt helemaal niks van. En wij haalden dus zangers uit Duitsland of uit Frankrijk of waar ze vandaan moesten komen. En combineerden die met een aantal Nederlandse geroutineerde zangers. En zongen die jingles opnieuw in. En in Dallas werden ze echt gemaakt bij Jam. Daar werden ze, het bedrijf Jam in Dallas, die maakte ook de orkestbanden, de muziekbanden.
Okay.
Omdat zij dus werkten voor klanten die een pakket helemaal op maat lieten maken. Dan kan een goed voorbeeld, Jelle noemde net WABC. Zo had je ook bijvoorbeeld Coast in Los Angeles, Coast 103, grote zender. En die liet elk jaar een hele serie van die jingles maken. Helemaal op maat gemaakt voor die zender. En kregen dat tegen een wat gerealiseerdere tarief. Omdat ze bij Jam wisten van oké, als wij voor Coast of voor Z100 of voor WABC, voor een grote zender, zo'n pakket maken, dan verdienen we daar in eerste instantie misschien nauwelijks iets op. Maar dan hebben we wel materiaal in handen dat we nog een paar honderd keer kunnen verkopen aan kleinere radiozenders. Die heel blij zijn dat ze tegen een veel lager tarief jingles kunnen laten maken. Want die hoeft dan alleen maar te worden gezongen en gemixt. En die betaalt een klein stukje rechten, maar niet die volledige orkestopname. Dus dat is eigenlijk, en dat is een heel goed verdienmodel. Dat is een,
efficiency heet dat, ja.
Ja, dat is bedacht in de 50e jaren door een slimmerik, Bill Meeks. Orkestlid van een van de omroeporkesten in Dallas. Je had daar elke radiozender had, net als de Nederlandse omroepen vroeger, in de rijke tijd, zeg maar, had zijn eigen orkest dat alle tunes speelde en ook vaak de muziek speelde bij live programma's. En zo'n uitzending werd dan begonnen met de herkenningstune van zo'n radiozender of radioprogramma. En die Bill Meeks die zei tegen een vriendje van, weet je, hey, eigenlijk moeten we wat gaan doen met deze muziek die we hier nou ook een keer zitten te spelen. Want ik heb nog een kennis in een andere staat wonen. En die heeft ook een radiozender. Maar die hebben dat geld niet om zo'n heel orkest in te huren. Die kunnen wij onze bandjes wel slijten. En met zijn naam erop gezongen. Ja, dat is het begin geweest van de hele industrie in Dallas. En de hele jingle-industrie.
Ja, ook in Nederland in feite.
Uiteindelijk ook in Nederland.
Want het is natuurlijk, je bent ingestapt in een markt die nog heel veel potentie had. En moest groeien. Maar zijn er ook mindere periodes geweest? Ondanks het succes wat jullie hebben bereikt.
Ja, er zijn ook, zeker wel. Want er zijn in die hele branche, dat zie je natuurlijk in meerdere branches, is er altijd een golfbeweging. Er is altijd een bepaalde, ja, bijna natuurlijke beweging van de markt. Er zijn periodes geweest dat iedereen gezongen jingles wilde hebben. En er zijn periodes geweest dat iedereen die jingles helemaal zat was. En alleen met wat gesproken woord en wat effecten de vormgeving wilde maken. Dus dat waren de mindere tijden. Ook als het economisch slechter ging in de wereld. Dan merkte je dat aan de marketing. De marketingbudgetten waar vaak de jingles van betaald worden. Onmiddellijk dat er bezuinigd moest worden. En dan werden er of minder jingles besteld of minder vaak.
Dus het is conjunctuurgevoelig.
Absoluut. De laatste jaren zie je echt een kentering in het repetitieniveau waarop radiozenders hun jinglepakket vernieuwen. Vroeger was dat bij echt grote zenders elk jaar wel een aanvullingje. Bij wat minder grote misschien om de 2 jaar. Maar er zijn nu genoeg zenders die het afschrijven op 4-5 jaar. En dan ongeveer de helft van het aantal jingles afnemen dan van wat het vroeger was. Ja. Dus er zijn inderdaad mindere tijden geweest. En zowel zakelijk als persoonlijk. De vlag kan niet elke dag wapperen.
Nee, want Jelle, de auteur, heeft niet geschroomd om ook je privéleven erbij te betrekken.
Nou ja, toch? Niet geschroomd. Ik denk dat eigenlijk een beetje vanzelf kwam, Jelle.
Ja, het was ook nodig, vond ik. Omdat ik als toeschouwer steeds zag dat Bart enorme obsessie had. Enorm fanatisme. Een motortje waar je helemaal gek van werd. Die begon 's ochtends om 10 uur met zo'n sessie. In een studio. En dat werd dan uitgemixt. En dan om 4:30 klaar 's nachts. En dan een paar keer per week. Ik dacht, waar haalt hij die energie vandaan? Hoe kun je dat volhouden? En ook boven jezelf uit willen stijgen, zelf dingen maken, jezelf het zo moeilijk mogelijk maken. Dus ik dacht, ja, waar komt dat uit voort? Hè? Dat
is, deze ambitie.
Ja, ambitie, bewijs, drift misschien. Laten zien dat je meetelt. Allemaal dat soort ingrediënten in de grote pan met soep.
En ben je erachter gekomen?
Ja.
Ja. Wat heb je ontdekt?
Nou ja, heel veel dingen waar je later last van hebt in je volwassen leven komen voort uit de jeugd.
Geef een voorbeeld.
En Bart heeft wat dat betreft niet bepaald een gemakkelijke start gemaakt. Want zijn ouders die hadden beide een Indisch verleden. Ze kwamen beide uit Nederland in. Die hadden nog een stap in Nederland gezet voordat ze in Den Haag kwamen wonen. Ze hadden nogal wat meegemaakt. Met familieleden die in kampen waren omgekomen, zelf gemarteld, geknecht. En ja, die hele angst die ze al hadden meegekregen, die hebben ze gewoon ronduit, één op één eigenlijk op hun kinderen overgebracht. Hè? Ze zeiden dan bijvoorbeeld vaak tegen Bart van, wend maar niet aan luxe of wat je nu allemaal hebt. Je kunt het in één dag kwijtraken, dat is ons ook overkomen. En hou je maar een beetje gedijst, val maar niet al te veel op. Nou, dat is natuurlijk al niet een hele fijne setting om je leven te beginnen. Nou ja, toen ook zijn vader nog overleed toen hij heel jong was. Ja, dat was gewoon een enorme dreun, denk ik, die een leven lang heeft nageklonken. Ja, die vader die heeft zijn kinderen altijd meegegeven. Joh. Niet 100%, maar 150% geven. Hè. Laat zien, hè. Ja, zoals dat gaat bij een gezin in een soort achterstand, hè. Ook met een morele achterstand van, nou, we beginnen hier, we moeten ons hier bewijzen. Hè, de rijstplukkers, die waren niet altijd even welkom in Den Haag. Dus ja, ga er tegenaan. Zijn vader die werkte bij het ministerie als perschef. Die liet dat ook zien, hè, van het arbeidsethos moet hoog zijn. Je moet niet gauw tevreden zijn. En dat heeft Bart volledig met de paplepel ingegoten.
Daar zouden bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland nog iets van kunnen opsteken.
Ja, maar misschien dat het ook wel wat minder had gemogen, denk ik, als ik Bart zo hoor.
Ja, weet je, het grappige is, het is natuurlijk heel dubbel. Want enerzijds ben ik heel blij met die, op zijn Haag gezegd, die georven bezetenheid en gedreven en die passie, omdat hij me heel ver gebracht heeft. Maar het had, ja, wat moet ik er zeggen, maar waarschijnlijk had het met iets minder ook tot een succes geleid. En had ik er langer probleemloos doorheen gefietst. Maar dat, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Ik vind het alles, dat zal terugkijken, dat helpt je niet. Het is zo, het is een gegeven, net als je had dat verleden en die hele jeugd, dat is nou eenmaal iets wat onomkeerbaar is. Het enige wat je ermee kunt doen is uiteindelijk denken van oké, hoe ga ik hier de rest van mijn leven mee om?
Ja. En, maar ben je dat minderwaardigheidsgevoel nu kwijtgeraakt door het succes wat je hebt gekregen?
Soms. Ja.
Soms niet.
Nou, het is niet echt een minderwaardigheidsgevoel. Het is wel altijd een gevoel van, is het wel goed genoeg?
Ja.
Dat zit toch altijd een beetje om de hoek van zouden mensen dit wel leuk vinden? Is dit wel leuk genoeg? Dat heb ik met dit boek ook. Ik ben enerzijds heel erg vereerd dat het boek er is. En anderzijds denk ik van wat moeten mensen hier nou mee? Weet je? Er zijn toch wel belangrijke dingen op de wereld om
dat kan ik me voorstellen dat je er zo over denkt. Maar aan de andere kant is het wel een waardevol boek, wat Jelle ook al schetste, voor alle radioadepten. Iedereen die in radio geïnteresseerd is, en dat zijn alle luisteraars, dus zijn er een paar miljoen. Ze zouden in principe het boek moeten kunnen lezen. Ja, zou fijn zijn, hè?
Het viel me ook erg tegen dat het hier bij Scheltema niet op de toonbank lag in plaats van Obama.
Ja, ze hadden een speciale hoek voor moeten inrichten. Maar goed, dat gaan we nog regelen. Bart, je hebt een aantal iconen uit de radio-industrie natuurlijk van erbij meegemaakt.
Zeker, ja.
Waren ze allemaal even aardig?
Voor mij wel.
Want?
Er zijn natuurlijk, kijk, radio-iconen die bestaan niet alleen bij de gratie van hun creativiteit en populariteit, maar dat heeft vaak ook een dubbele laag. Het is natuurlijk vaak, het zijn vaak eigenwijze, eigenzinnige types. Anders kom je er niet. Ik bedoel, als jij een heel erg doorsnee mannetje bent, dan ja, dat is leuk. En dan kun je misschien een leuk radioprogramma presenteren, maar wil je echt vestigen als naam en als ja, icoon, uitgroeien tot de icoon, dan heb je over het algemeen een iets andere kijk of op de wereld of op je vak. En dat straal je dan ook uit of draag je uit. Dus het zijn vaak de niet alledaagse types waarmee je dan omgaat. En ik vind dat ook wel grappig, want dat is, je moet er heel snel anticiperen op hoe je dan hoe je aanpast op het gedrag van de ander. Hoe je daarmee om kan gaan. Want je moet toch dagen, soms weken samenwerken met iemand. En dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk maar zelden niet goed gegaan. We zijn wel eens een paar keer, heb ik wel eens een aanvaringtje gehad met iemand waarvan ik dacht, weet je, het is van, maar dat was dan meestal op het gebied van kon smaak zijn. Of
dat jullie hetzelfde meisje wilden?
Nee, dat viel wel mee. Nee, het was, dat hadden we meestal met het, met het eigenwijze karakter van beide te maken. Van hoe het uiteindelijk uitgevoerd moest worden. En dan, het klinkt lullig om te zeggen, maar ik won dan meestal uiteindelijk toch wel. Omdat ik dan, het was wel mijn vak.
Je bent expert.
Ja.
Niet
waar? Dus, maar er waren wel eens wel mensen die... Er zijn genoeg mensen geweest, laat ik het zo maar zeggen, waarvan ik dacht van, nou,
Ik kan het goed met je vinden in de studio en op dit vakgebied. Maar ik zou niet elke dag voor je willen werken. Want dan, dan in die relaties dat zie ik dat niet zo gaan gebeuren.
We gaan nu man en paard noemen. Tom Mulder, de voormalige Klaas Vaak. Uh-huh. Hoe was je relatie met hem?
Bijzonder goed. Tom en ik hadden een diep respect voor elkaar. Ik voor zijn manier van radio maken en vooral de consistentie waarmee hij het vak omarmde en beheerste en ook uitdroeg en ook leiding gaf aan de ploeg die onder zijn bewind bij Radio 10 werkte. Hij heeft dat station best wel vleugels gegeven, toen het nog Radio 10 Gold heette. Hij was echt een vakidioot, een hele goede radiomaker. Alleen, het was een moeilijk mens. Hij was niet makkelijk in de omgang. Ik wist ook precies waar ik, op welke knop ik moest drukken om hem een glimlach tevoorschijn te toveren. En ook de dingen die ik niet moest zeggen, waarvan ik dacht, laat ik daar maar niet over beginnen. Want dat vindt hij gewoon niet prettig. Als je dat weet, dan kun je daar, vind ik, best rekening mee houden. Hij had ook met mij te maken en hij wist dat ik ook een eigen mening had, een eigen wil. Maar hij had ook waardering voor mijn manier van werken en de manier waarop ik met zijn materiaal en zijn jingles omging en altijd voor hem klaar stond. Dus dat was een goede verhouding. En maar dat is wel het type waarvan ik dacht van, weet je vriend, prima hier in de studio en af en toe een borrel. Maar ik zou niet dagelijks voor jou willen werken, want dan krijg ik met de andere kant van jouw karakter te maken. En ik denk niet dat ik daar tegen kan.
Nee. We doen er nog één en dan gaan we naar je plaatje.
Ja.
Ferry Maat.
Vakman. Waar ik echt gigantisch, zonder dat hij het weet overigens, heel veel van geleerd heb. Toen ik nog discjockey wilde worden. Was ik een jaar of 15, 16. En zat ik bij Hilversum 3 in de studio te kijken hoe hij de top 40 presenteerde. En toen zei ik, hoe doe je dat dan met die introotjes? Dat je altijd precies weet waar die zangers gaan zingen. En dat je dan die mond houdt. En dan zei hij, je moet gewoon goed luisteren naar de muziek. En in je hoofd gewoon meetellen. En de maatsoort aanvoelen. En dat was één. Dat was les één. De les twee was dat hij op een gegeven moment zei van, deze staat een E. Deze plaats staat ook een E. Die kan zo doorstarten zonder enige tussenkomst. Want die kunnen naadloos in elkaar. Oké, die moet ik ook onthouden. Toonsoort van platen. En hij heeft ook op jinglegebied bij mij wel een beetje de ogen geopend dat het allemaal niet zo ingewikkeld en jazzy hoeft als ze in Amerika altijd produceren. Hij was meer van de, toen hij jingles maakte voor vooral de Duitse markt, meer van het beetje recht toe recht aan, simpeler akkoorden, piste voor het gehoor. Ze zaten wel degelijk geraffineerd in elkaar, maar op het eerste gehoor dacht je van, dat is een simpel deuntje.
Ja, ja.
En dat die transparantie en die simpele benadering, dat heb ik wel van hem overgenomen. Ik heb het in de studio, zowel als ook buiten naar buiten, want we gingen ook wel eens een hapje eten en ik kwam ook wel eens bij hem thuis. Ja, want ik wil het prima met hem vinden.
Spreek je hem nog wel eens? Want hij woont nu op Bonaire, hè?
Heel af en toe. We hebben wel eens via Facebook vooral contact. Ja.
Nu je plaatje.
Ja.
Wat heb je uitgekozen?
Nou, het grappige is, dat wisten we echt niet van elkaar, dat Jelle en ik dus allebei op, maar dan toch anders, op Simon & Garfunkel uitkwamen. Ah. Alleen, ik vind het een fantastisch nummer, Sounds of Silence van Simon & Garfunkel. Maar ik vind het helemaal geweldig in de uitvoering van Disturbed. En het is een beetje een miskende uitvoering die je niet vaak hoort. En zeker niet op de radio. Maar het heeft een diepgang en het heeft de bezieling waarmee het gezongen wordt. Ik vind het echt een...
Je maakt ons heel nieuwsgierig. Dit is The Sound of Silence van Disturb.
Silence. restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe
The Sound of Silence van de Stub. Inderdaad een heel bijzonder nummer. Dankjewel dat je dat hebt uitgekozen, want ik kende het niet. Jullie hebben ook niet alleen een boek, maar ook een magazine. Wie gaat er iets over vertellen?
Ja, dat wil ik wel doen. Dat is door Benno Rozen gemaakt. En het is eigenlijk ook nodig in deze hele alchemie van Bart's leven. Want dit is natuurlijk een boek met foto's en tekst. Heel veel tekst. Maar je moet jingles natuurlijk ook horen. Je moet zien hoe mensen dat zingen. Hoe dat wordt gebruikt bij radiozenders. Dus daarom hebben we gekozen voor een soort complementair medium. In de vorm van zo'n magazine waar je al die dingen kunt aanklikken. He, Sky Radio, jingles.
Nee, wacht even. En ik begrijp het niet. Want een magazine is voor mij een tijdschrift.
Ja, ik moet erbij zeggen dat een tijdschrift is op het internet.
Het is een tijdschrift op internet.
Ja, je kunt het gewoon raadplegen.
Dus je kan het niet fysiek in je hand houden?
Nee, je kunt dat ernaast houden. Hè? Je leest dan het boek en dan af en toe dan gaat het over iets, bijvoorbeeld Radio 10. Nou, dan kun je op dat magazine niveau kun je kijken. Kan je die jingletjes vinden.
Oh, wat leuk.
Wat zeggen mensen
erover? En waar vinden we dat?
Dat vinden we bij Topformat Bartboek Magazine. Als je die drie termen intoetst, dan kom je daar automatisch op uit.
Nog één keer, want de middenluisteraars nemen nu de pen ter hand.
Ja, oké. Okay. Dop eraf, papiertje nog. Waar ligt het papiertje? Heb je het papiertje gezien? Ligt toch altijd in het bakje. Topformat Bartboek Magazine. Als je dat intoetst, dan kom je daar. Dat is niet het precieze adres, maar dan kom je er.
Ja, dan kom je daar terecht. Nou, leuk. Dan, En als je dit boek leest en je hebt het magazine erbij, dan heb je natuurlijk een heel compleet beeld.
Ja, dan weet je tenminste ook hoe het klinkt. Ja. Als je dat al niet in je eigen schedelpan uit jezelf hebt gehoord.
Bart, heel even kort over dat Van Gogh gedoe, want daar kom je toch niet omheen. Nee. Hoe zit dat? Die stamboom?
Die stamboom, nou, die is ingewikkeld hoor. Die gaat, ik heb thuis niet een stamboom waar Vincent op staat. Want die van mij gaat terug tot, weliswaar tot 1672. Het begint bij Galijn van Gogh. Maar de tak van Vincent is een soort zijtak. Of ik ben een zijtak. Het ligt me net aan wie je natuurlijk als hoofdpersoon ziet in dit geval. Maar, het schijnt zo te zijn, heb ik altijd begrepen van mijn familie, dat mijn grootvaders grootvader, hè, dus de grootvader van mijn grootvader, zijn neef
was Vincent van Gogh. Dus het is echt wel een eindweg.
Uit de buurt.
Uit de buurt.
Maar ja, de creatieve genen zijn toch wel doorgecijpeld.
Waarschijnlijk wel, ja. Ik heb ooit een keer in Tuschinski jaren geleden bij de DVD-presentatie van Marco Borsato naast Theo van Gogh gestaan. En toen stonden we aan de bar. En toen dacht ik, ik ga eens een geintje te halen. Toen had ik nog visitekaartjes. Ja, dus ik gaf hem zo'n visitekaartje. En hij zei, oei, dat is wel een heel beladen naam. Ik zei, ja, dat kun je wel zeggen, ja. Hij zegt, zullen we een keer een biertje drinken om uit te zoeken of we familie van elkaar zijn? Ik zeg, dat gaan we zeker doen. Maar een maand later helaas. Ik had het ooit wel een keer willen uitzoeken samen met hem. Om te kijken van, ja, want hij was echt veel dichterbij familie dan ik. Maar ik wilde wel eens uitvinden hoe dat in elkaar zat. Waar die splitsing heeft plaatsgevonden. Dat is in de Van Gogh familie niet zo vreemd. Want als je in die stamboom van mij alleen al kijkt. Hoe kinderen uit eerste huwelijk, kinderen uit tweede huwelijk, kinderen uit derde huwelijk. Dus ik weet niet of het aan zijn kant ook zo geweest is. Maar dan kan ik me iets voorstellen.
Ik weet er wel iets van, maar hij heeft één zoon, nieuwe.
Nee, maar voor zijn
voorouders. Ja. Ja, nee, duidelijk.
Weer redelijk overzichtelijk.
Ja, eigenlijk wel, ja. Maar zo zit het dus. En de leukste opmerking heb ik ooit, want er wordt mij elke maand wel een keer gevraagd van, ben je familie van? En de leukste opmerking van een Duitse klant, die zei van, kun jij eens een keer bij mij thuis tegen de muur komen staan? Want dan kan ik zeggen dat ik een echte Van Gogh aan de muur heb.
Ja, zo gaat het ook, ja. Maar het maken van jingles, is dat kunst of is dat een ambacht?
Ambacht.
Ambacht.
Ja, ik heb daar een heel uitgesproken mening over. Ik vind, we hebben het nu toch over schilders. Tuurlijk, dat is best kunst. Maar ik denk dat nu meer als kunst gezien wordt dan dat het ooit bedoeld is geweest. Ik bedoel, er was toen nog geen fotografie, dus het was een ambacht. Mensen wilden geportretteerd worden. Dan kon je, dan had je iemand nodig die dat kon. Dus het is, misschien worden jingles ook ooit nog een keer kunst, maar vooralsnog vind ik het gewoon ambacht.
Ja. En heb je ook voor jezelf een soort top 10 van de mooiste jingles die je hebt gemaakt?
Nee.
Of krijgen we die door in het magazine?
Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want Benno, die het magazine gemaakt heeft, die zei mij een paar maanden geleden, of vroeg mij een paar maanden geleden, van zou jij een top 20, top 30, top 40 kunnen maken van jouw meest favoriete jingles? Ik zei, dat is ondoenlijk. Ja. Dat is, weet je, dat gaat van hard rock zeg maar tot klassiek. Ik heb geen favorieten. Hetzelfde als je die vraagt, wat is je favoriete kind? Dus ik heb wat ik wel kan doen is van elke letter van het alfabet kijken of ik leuke pakketten vind waar ik goede herinneringen aan heb. En dus ik heb een jingle alfabet gemaakt en om er een beetje een hitparade tintje aan te geven, hebben we dat van Z naar A laten lopen.
Ach, dus, wat leuk. Ja.
Maar het is niet in volgorde van populariteit. Het is meer van, dat was ook leuk om reden van zo en zo en zo. Het heeft ook duiding. Bijna elke pakket wordt wel geduid van waarom het in die jingleparade staat.
Ja. Nu ligt het boek hier op tafel. Dat prachtige, zware 1 kilo
1,2
en 2
kilo.
Ons. wat heeft dat jou gedaan? Want ik bedoel, je bent natuurlijk wel bekend in de radiowereld. Daarbuiten waarschijnlijk niet zo.
Nee.
Nee. Toen je dit boek in handen kreeg, wat ging er door je heen?
Allereerst dacht ik van, oei, hij is veel groter, veel dikker geworden dan ik had gedacht. Het was echt, ik wist niet dat het zo'n dik boek werd. Nou, het was wel een enorm gevoel van, jongen, dit is wel een kroon op al die jaren noeste arbeid. Het is wel, zo zie ik het wel. Echt van,
een soort eerbetoon.
Een eerbetoon. Gewoon een eerbetoon. En ook iets waarvan ik dacht van, oké, dit is wel goed om. Er staat ook gelukkig iets in om door wil geven aan toekomstige producenten, aan mensen die even gek zijn van welk vak het ook is als ik. Je kunt ook doorschieten en je kunt ook in bepaalde valkuilen terechtkomen als je niet oppast. En ik hoop dat ik daarmee ook een beetje een waarschuwing kan laten uitgaan van het succes heeft twee kanten. En ik heb het zelf bij het lezen van, ook als een soort zelfreflectie kunnen zien. Of van,
als
ik nu terugkijk. Nee, dat niet. Maar wel van, dit zou ik nu anders aanpakken. Maar het is goed dat ik dit weet. Want dit gaat me niet een tweede keer gebeuren.
Oké. Ja. Een soort spiegel die je werd voorgehouden.
Dankjewel. Jelle.
Ja. Nou, Jelle heeft het goed gedaan. Komt er nog een boek in deze sfeer, Jelle?
Ja, ze zijn wel aan het trekken aan iets, maar dat duurt jaren en daar heb ik nu even geen zin in. Ik wil nu weer even vrij van in de vrijloop in mijn hoofd verkeren.
Maar doe even een tipje van de sluier?
Nee.
Doe even een tipje van de sluier?
Zeker niet.
Doe even een tipje. Nou ja. Dat wordt niks. Maar goed, we wachten het af. En als het zover is, dan zien we je hier wel weer terug bij Paperback en Radio.
Ik zal eens kijken of ik een Amsterdams onderwerp kan kiezen.
Dat zou heel aardig zijn. Goed, heren. Nou, ik vond het een bijzonder leerzaam gesprek ook. Want ik heb natuurlijk toch het een en ander opgesproken. Niet alleen uit het boek. Ik bedoel, een groot deel van die radiogeschiedenis is mij natuurlijk bekend. Maar hier worden toch zijpaden beschreven waarvan ik niks wist. Ik vond het heel interessant om het te lezen en ook de plaatjes te bekijken. En ik vond het buitengewoon plezierig jullie hier bij Scheltema te ontmoeten bij Paperback Radio. Hartelijk dank voor jullie komst.
Dankjewel voor uw uitnodiging en veel succes met Paperback Radio.
Wij gaan ons best doen. Dankjewel ook Ray van Schaffelaar voor de techniek, die ook de prachtige foto's heeft gemaakt van deze heren. Dus als je ze wilt zien, ga dan naar paperbackradio.nl. En dan wens ik iedereen nog een heel fijn weekend.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Dank u.
Graag.